in onze enige verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 113 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 113, de eerste vier versen.
Thank you.
Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek Daniël en daarvan het zesde hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Daniël 6. Darius de Meder, nu ontving het koninkrijk omtrent 62 jaren oud zijnde. En hij dacht Darius, en het dacht Darius goed dat hij over het koninkrijk stelde 120 stadhouders, die over het ganse koninkrijk zijn zouden. En over dezelfde drie vorsten, van de welke Daniël de eerste zijn zou, de welke die stadhouders zelf zouden rekenschap geven, opdat de koning geen schade leed. Toen overtrof deze Daniël die vorsten en die stadhouders daarom dat een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Toen zochten de vorsten en de stadhouders gelegenheid te vinden tegen Daniël vanwege het koninkrijk, maar zij konden geen gelegenheid noch misdaad vinden, terwijl hij getrouw was en geen vergrijping noch misdaad in hem gevonden werd. Toen zeiden die mannen: wij zullen tegen deze Daniël geen gelegenheid vinden, tenzij dat wij tegen hem iets vinden in de wet zijns Gods. En zo kwamen deze vorsten en de stadhouders met hopen tot de koning en zeiden aldus tot hem: o koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de vorsten des rijks, de overheden en de stadhouders, de raadsheer en de landvoogden hebben zich beraadslaagd een koninklijke ordinantie te stellen en een sterk gebod te maken, dat al wie in 30 dagen een verzoek doen zal van enig god of mens, behalve van u, o koning, die zal in de kuil der leeuwen geworpen worden. En u, o koning, gij zult een gebod bevestigen en een schrift tekenen, dat niet veranderd worden naar de wet der Meden en der Perzen, die niet mag wederroepen worden. Daarom tekende de koning Darius dat geschrift, dat schrift en gebod. En toen nu Daniël verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. Hij nu had in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem aan. En hij knielde drie tijden des daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God, ganselijk gelijk hij voor deze gedaan had. En toen kwamen die mannen met hopen en zij vonden Daniël biddende en smekende voor zijn God. En toen kwamen zij nader en spraken voor de koning van het gebod des konings: hebt gij niet een gebod getekend, dat alle man die in 30 dagen van enig god of mens iets verzoeken zou, behalve van u, o koning, in de kuil der leeuwen zou geworpen worden. En de koning antwoordde en zeide: het is een vaste reden naar de wet der Meden en Perzen die niet mag wederroepen worden. Toen antwoordden zij en zeiden voor de koning Daniël: een van de gevankelijk weggevoerden uit Juda heeft, o koning, op u geen achting gesteld, nog op het gebod dat gij getekend hebt, maar hij bidt op drie tijden des daags zijn gebed. En toen de koning deze reden hoorde, was hij zeer bedroefd bij zichzelf en hij stelde het hart op Daniël om hem te verlossen. Ja, tot de ondergang der zon toe bemoeide hij zich om hem te redden. Toen kwamen die mannen met hopen tot de koning en zij zeiden tot de koning: weet, o koning, dat de wet, dat der Meden en Perzen wet, is dat geen gebod noch ordonnantie die de koning verordend heeft mag veranderd worden. En toen beval de koning en zij brachten Daniël voor en wierpen hem in de kuil der leeuwen. En de koning antwoordde en zeide tot Daniël: uw God die gij geduriglijk eert, die verlosse u. En er werd een steen gebracht op de mond des kuils gelegd. En de koning verzegelde dezelve met zijn ring. En met de ring zijn er geweldigen, opdat de wil aangaande Daniël niet zou veranderd worden. En toen ging de koning naar zijn paleis en overnachtte nuchter en liet geen vreugdegespel voor zich brengen. En zijn slaap week verre van hem. Toen stond de koning in het licht in de morgen, in de vroege morgen stond met het licht op en hij ging met haast heen tot de kuil der leeuwen. En als hij nu tot de kuil genaderd was, riep hij tot Daniël met een droeve stem. De koning antwoordde en zeide tot Daniël: o Daniël, gij knecht des levende gods, heeft ook uw God, dien gij geduriglijk eert, u van de leeuwen kunnen verlossen? En toen sprak Daniël tot de koning: o koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil der leeuwen toegesloten, dat zij mij niet beschadigd hebben, omdat voor hem onschuld in mij gevonden is. Ook heb ik, o koning, tegen u geen misdaad gedaan. Toen werd de koning bij zichzelf zeer vrolijk en zeide dat men Daniël uit de kuil trekken zou. En toen Daniël uit de kuil opgetrokken was, zo werd er geen schade aan hem gevonden, terwijl hij in zijn God geloofd had. En toen beval de koning en zij brachten die mannen voor die Daniël overluid beschuldigd hadden en zij wierpen hen in de kuil der leeuwen, hun kinderen en hun vrouwen. En zij kwamen niet op de grond des kuils of de leeuwen heersten over hen en zij vermorzelden ook al hun beenderen. Toen schreef de koning Darius aan alle volken, natiën en tongen die op de ganse aarde woonden: uw vrede worden vermenigvuldigd. Van mij is een bevel gegeven dat men in de ganse heerschappij mijns koninkrijks beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniël. Want hij is de levende God en bestendig in eeuwigheden. En zijn koninkrijk is niet verderfelijk en zijn heerschappij is tot het einde toe. Hij verlost en redt, hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Die heeft Daniël uit het geweld der leeuwen verlost. En deze Daniël nu had voorspoed in het koninkrijk van Darius en in het koninkrijk van Kores, de Perziaan. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, gij zijt diezelfde God die ook Daniël gesteld heeft voor prinsen, koningen en groot. Als stadhouder was hij gesteld over het deel der Babylonische Rijk, Medië, heren. Want gij heerst van zee tot zee, gij regeert van zee tot zee. En er is geen koning, nog president, nog stadhouder, nog minister die uw koninkrijk te boven gaat. Gij hebt alle macht in hemel en op aarde en gij hebt ook getoond in dat Babylonische Rijk wie er nu eigenlijk koning was. Gij zijt het, o Heer, en het heeft zelfs Darius beleden. Nebukadnezar en Darius hebben u groot gemaakt, omdat gij uw heerlijkheid getoond heeft in dat Babylonische Rijk. O lieve Heere, dat we mochten beseffen dat dat niet geschreven is om Daniel, maar om onzentwille. Want alles wat geschreven is, is tot lering geschreven voor ons. Heere, wat heeft het te zeggen in onze dagen? Uw ganse woord. En op deze dag, dat hoofdstuk 6 uit Daniel, waarin het niet gaat over Daniel in de eerste plaats, maar over uw almacht, over uw koninkrijk, over uw heerschappij, over uw genade. Heren, dat we het mochten beseffen dat Daniel Goden meer gehoorzaam was dan de mens. En dat is het waarachtigste kenmerk in het leven der genade. En als we die proef niet doorstaan, dan zijn we uw kinderen niet. Want gij houdt uw kinderen staande. Ze kunnen vallen, maar niet afvallen. Petrus is gevallen toen hij de Heer Jezus verloochende, maar gij hebt Petrus wederom hersteld in zijn ambt. En toen mocht hij daar staan op de Pinksterdag, 3000 aan de duivel ontrukt. Heren, dat wij die geest van Daniel, die uit u geboren is geworden, ook in onze dagen mochten ontvangen. Dat we op ieder op zijn plaats die getrouwheid, die niet van Daniel was, maar die hij toegerekend kreeg van de getrouwe Heer Jezus Christus. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw in Israël nooit gekrenkt. En in die toerekening mag uw volk vruchtbaar zijn, publiek, niet verborgen, maar publiek, daar staande, omdat gij ze er gezet hebt, op welke plaats dat ook is. Heere, dat gij ons uw geest verlenen, om de geheimen te openbaren, die in, ook in dit hoofdstuk verborgen liggen, die gij er hebt ingelegd, die wij er niet uithalen, maar gij hebt ze erin gelegd en gij kunt ze ook openbaren. Als gij ze ons openbaart, kunnen we het doorgeven. En mocht dat bovenal in de eerste plaats zijn tot versterking van het geloof van degenen die u vrezen, opdat dat een wederkerende vrucht zou hebben tot uw eer en tot uw lof en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heren, we smeken het u. Mocht de getrouwheid van onze Heer Jezus Christus ook deze dag onze banier zijn. Deze dag dat we op uw woord en in uw woord geworteld zouden mogen worden in het allerheiligst geloof. Om staande te blijven tegen alle listige omleidingen des duivels in die volle wapenrusting der gerechtigheid, in die volle wapenrusting Gods. Heere, gij moet ons daarin oefenen, anders dan zijn we niet bekwaam om de vijand van de vriend te onderscheiden. Dan zijn we niet bekwaam om het snode van het kostelijke te onderscheiden. Dan zijn we niet bekwaam omdat we de zelfkennis missen in het licht en van de godskennis. Heere, uw volk moet er toch dagelijks in geoefend worden. Heere, leer ons bidden. Leer ons spreken, leer ons spreken, leer ons verstaan. Leer ons luisteren. En leer ons, leid ons in al uw wegen. En mocht Gij ons uw woord niet alleen in onze gedachten openbaren, maar in ons hart, opdat we het mochten uitdragen naar de zin en mening van uw Heilige Geest. En daarvoor moet alles wijken. Daar helpen geen remedies tegen, geen menselijke vonden, kerkvonden, reformatorische vonden, rechtzinnige vonden. Het moet alles wijken voor de gerechtigheid van Christus. Lieve Heren, Gij hebt het in uw woord geopenbaard en in het hart van uw volk verklaard en toegepast dat er maar één gerechtigheid is die redt van de dood. En dat is de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. De Koning der Koningen, de Heere der Heren. En aan Hem is alles onderworpen. Alles ligt aan Zijn voeten onderworpen. En als de situatie, het aanzien daarmee in tegenstrijd lijkt, dan nochtans is het waar. Want niemand kan uw almacht veranderen, tekort doen. Het is alles vast en zeker in u. O Heere, mocht ook de kinderen verstaan voor hun eigen hart en leven wat dit hoofdstuk te zeggen heeft. Gij zegt het tot uw kinderen en knechten. Zijt getrouwd tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Heere, we moeten er nog aan beginnen. Om getrouw te zijn. Maar in de getrouwe zaligmaker, Gij hebt ook uw volk, ja uw knechten als 7 sterren in uw hand. Het is alles uw werk. Ook als we om bekering bidden, het is alles uit u, door u en tot u. Als Gij ons niet bekeert, dan blijven we voor eeuwig onbekeerd. En ook in de voortgaande bekering, Daniel zocht u 3 keer per dag. Dat is geen agenda, maar dat was de behoefte van zijn hart. Om zijn hart uit te storten voor de Allerhoogste God, voor zijn God, voor onze God. Heere, mocht Gij ons geven verstand met goddelijk lichtbesteld. We zijn in onszelf zulke dwazen. Geen verstand van God en goddelijke zaken. Geen mensenverstand. Gij hebt ons in het paradijs mensenverstand gegeven. In uw beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En Daniel was herschapen. O Heere, anders zullen we het nooit verstaan. Anders zullen we er nooit iets van verstaan. Dan kunnen we het wel enigszins bevatten. Omdat we nog een overgebleven godskennis hebben. Maar, en zelfs een overtuigd geweten. Maar overtuiging is geen overbuiging. Daniel mocht voor u buigen. Omdat Gij voor uw vader gebogen heeft en nedergedaald ter helle in plaats van uw volk. Heren, mochten we de leeuw uit Juda's stam ook in dit hoofdstuk zijn werk zien doen. Hij heeft alle macht over alle leeuwen, over alle vijanden, die zijn aan zijn voeten onderworpen. Heere, verklaar het ons. En dat we het mochten verstaan, hoort en verstaat, naar de zin en mening uw geestes. Gedenk de zieke, de eenzame. Heere, mocht alle beproevingswegen leiden tot heiliging, leiden tot vertrouwen, leiden tot ootmoed, leiden tot gehoorzaamheid. En dat alles door het geloof. We bidden het u, gedenk land en volk, koningen en onderdanen. Het is alles van u afgeweken, onze schuld, onze schuld. Wij hebben u op het hoogst misdaan. Maar dat het geen uitwendig gebed zou zijn, Heren, maar dat er dan ook een bekering zou mogen plaatsvinden om terug te keren in de geslagen bres op de wachttorens. Want anders heb al dat bidden en preken geen zin. Dan is het allemaal getier waarvan gij zegt, doet het getier me van mijn aangezicht weg. Gij stelde Daniel op een publieke plaats. En zo gij met al uw volk en kinderen doet. En als het dat niet is, heren, dan mogen we ons gevoeglijk afvragen door welke geest we gedreven worden. Mocht gij ons eraan ontdekken. Wie we nou werkelijk zijn voor u, maar bovenal wie Christus is. Als plaatsbekleder voor de zijne, de leeuw uit Judastam, het lam Gods. Heren, maak ons getrouw in die getrouwe zaligmaker, om Jezus willen zijn naam. Amen. Geliefden, het koninkrijk van Darius, wat was dat eigenlijk? Dat was het deel van Babel, Babylon. Het Babylonische Rijk was verdeeld in Mede en Perzen. Koning Ahasverus was koning over het ganse Rijk Mede en Perzen. Kreeg hij Cyrus. Dat was de schoonvader van Darius. En Cyrus stelde Darius over het Rijk der Mede. Daarom staat er ook Darius de Meder. Dus onderscheiden van Darius, de Pers, die bestond ook. En Daniel heb gediend onder koning Nebukadnezar, zoals we weten. Daniel en zijn drie vriendenkinderen, weet je de geschiedenis? Die drie vrienden in de vurige oven. En toch niet verbrand. In de hel geweest en toch niet verbrand. Ja. Want God heeft zijn engel gezonden. Wie was dat? Wie was dat, kinderen? Dat was Christus. Dat was Christus. Christus wordt in het Oude Testament vaak genoemd. De engel des Heren. Ja. En die was bij de drie vrienden in de vurige oven. En waar de Heer Jezus is, dat kan zijn volk ook zijn. Want hij zegt tot zijn volk, zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat wisten de drie vrienden van Daniel niet, hoor, dat ze in die vurige oven gered zouden worden. Mooi, hè? Ze werden niet uit die oven gered, ja ook. Maar ze werden in die oven gered. In het oordeel. God redt zijn volk in het oordeel. En de schijngodsdienst die wordt eruit gered. Naar hun inbeelding. Die willen overal van afgeholpen worden. Ja, maar Gods volk, God is zijn volk genadig in het oordeel. En dan is het oordeel geen oordeel meer. Nee, dan is Patmos, was toen de verhoogde Emmanuel zich openbaarde aan Johannes op Patmos, was Patmos voor Johannes geen gevangenis meer. Dan moet je eens verstaan, geliefde. De vrijheid in Christus kan op alle plaatsen beleefd worden. Geloofd worden en beleefd. Want dat is één zaak. Beleving zonder geloof. En geloof zonder beleving. Ja, dat is allemaal schijn. Dat is allemaal schijn. Geloven. Als je niks voelt. Als je niks ziet. Hè, van de vervulling van Gods belofte. Nou, dat is juist de beleving die ermee gepaard gaat. Hè. Ziende op de onzienlijke. Kijk, als de zon schijnt, dan is het niet zo moeilijk om te geloven. De mooie weergodsdienst van vandaag, ja. Dan kun je als een kameleon overal je eigen bewegen. He, dan kun je die te vriend houden, dan kun je die te vriend houden. He. Dan kun je op de SGP stemmen. Die verraderspartij, dat zullen we ook in deze geschiedenis, zal dat openbaar komen. Maar weet je wat God doet? Hij laat ze in de kuil der leeuwen verdwijnen. Die zo kunnen sjoemelen met Gods recht. Die laat hij in de kuil der leeuwen verdwijnen. Want de Heere laat niet met zich spotten. Nee. Was Daniel daar zo'n beste man? Kijk, daar heb je nou weer de beschuldigingen van de godsdienst in. Als hij de waarheid bij God vandaan mag preken, dat wordt niet verdragen. Nee, ze hebben tegenwoordig allerlei platforms geopend. Refo-vorm, ze noemen al die riolen maar op. Het zijn letterlijk riolen. En al die dominees die daarop ageren. Hè? Ik heb er wel eens wat van gelezen. Ze doen niks anders dan sjoemelen in de marge. Niks anders dan sjoemelen. Maar dat kon Daniel niet. Daniel kon niet sjoemelen.
Nee.
Hij was aangesteld boven de drie vorsten die Darius had aangesteld. Boven 120 stadhouders. Hè? Laat ik zeggen, Mede was verdeeld in 120 provincies en elke provincie had zijn stadhouder. En die 120 stadhouders die waren verantwoording verschuldigd aan die drie vorsten. Laat ik zeggen, die drie ministers die Darius had aangesteld boven die 120 stadhouders. Dus het koninkrijk van Mede en Perzen was een absolute monarchie. We zien dat al onder koning Ahasveras. Koning Ahasveras. Koning Nebukadnezar. Koning Cyrus. Koning Belshazzar. Koning Darius. Absolute monarchie. De koning had absolute macht. Ja, menselijk gesproken. Dat vat u, hè. Het was een absolute monarchie. Geen constitutionele monarchie. Want dat is geen monarchie. Een constitutionele monarchie slaat nergens op. Maar u zegt dat was dan toch een dictatorship, een dictatorschap. Nou, in zekere zin, het was een gematigde dictatuur. Die absolute monarchie. Maar de absolute monarchie wordt in Gods woord geleerd als de enige regeervorm. In Gods gunst. De koningen van Israël. Je had goddeloze koningen natuurlijk. Want door, kijk, we leven in een gevallen wereld, geliefde. Het volk Israël had een koning begeerd. En ze stonden onder de theocratie, onder de goddelijke theocratie, middels richteren, middels profeten. Maar dat vond het volk niet genoeg. Ze wilden een zichtbaar koninkrijk. Ze wilden een zichtbare koning, een sterke man. Hè? Nou, dat is eigenlijk, dat zie je door heel de wereldgeschiedenis heen. Het volk zoekt altijd een held die ze vereren kunnen. Een soort gouden kalf. En dat een man als Hitler, zo'n fascist als Hitler, had dat goed in de gaten. En die kon het volk met allerlei listige indoctrinatie achter zich krijgen. En u weet de gevolgen daarvan. Elk imperium heeft maar een bepaald aantal jaren van bestaan en dan zakt het als een plumpudding in elkaar. Want God regeert, kijk, daar heb je het nou. Dat is nou de godsregering. De godsregering gaat van zee tot zee. Er is geen vierkante centimeter op aarde waarvan de Heere niet kan zeggen, dit is mijn. Alles is mijn. Hè? Heel de wereld, de volheid derzelve en de inwoners die daarin wonen. Alles staat onder de regering van koning Jezus. God de Vader heeft alle macht toegekend aan zijn Zoon. En Christus is koning der koningen. Heere der heren. Ja, het is makkelijk in de mond te nemen, geliefde. Maar als je dat is werkelijk, als dat is in je hart zinkt, dan springt je ziel op van vreugde. Want soms lijkt de duivel te regeren. En dat zien we ook in deze geschiedenis. Daniel had een voortreffelijke geest en koning Darius merkte dat op, dat was een heidense koning. Maar ik moet u zeggen, geliefde, ondanks hun goddeloosheden, zoals Ahasveros, was een wereldse koning, Ahasveros, Nebukadnezar was een hoogmoedige koning. De Heer heeft hem uitermate, hij gaf de Heer de eer toen hij zag dat Sadrach, Mesach en Abednego de vuurproef doorstonden door niet voor dat beeld te buigen. En toen werden ze in de oven geworpen. En toen de Heere ze daarin gered heeft en eruit gehaald. En zelfs geen schroeilucht aan hun klederen geroken kon worden. Toen gaf Nebukadnezar God de eer. Was die toen bekeerd? Nee, toen was die nog niet bekeerd. En als je die geschiedenis verder leest, Nebukadnezar liep op het dak van zijn paleis en toen keek hij, had hij een overzicht over dat hele Babel. Is dit? En toen kwam de hoogmoed, met hoogmoed werd zijn hart vervuld En het kwam er ook uit, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? En toen sloeg de Heer hem zodanig dat hij zijn koningschap verloor, zijn koninkrijk verloor. En hij graasde tussen de beesten het gras van het veld. Zo heb de Heer hem, en hij beroofde hem van zijn verstand. Nebukadnezar was een gek geworden. Letterlijk, een gek, krankzinnig. Zo heb God die Nebukadnezar vernederd. En toen die vernederd was, toen die... Kijk, dat is ook een punt, hè. Je moet de maat vol zondigen, maar als de Heer je gaat vernederen, dan moet daar ook een maat in zijn. Die oude mens moet sterven. Ze zeggen wel eens, hoeveel zondekennis moet je hebben? Nou, totdat die oude mens sterft. Dat is de maat, dat is de goddelijke maat. Als je stervende bent, is niet genoeg, hoor. Nee? Moet sterven. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat heeft die Nebukadnezar. Dat heeft die Nebukadnezar gemeld. En we zien het. Eigenlijk moet je die kanttekening ook heel kritisch lezen. Want we zien het in hoofdstuk 4. Dat Nebukadnezar zegt. Na die diepe vernedering. Toen kwam zijn verstand weder in hem. En de heerlijkheid zijn koninkrijk. Zijn majesteit. Zijn glans. En al de raadsheren. Ze zochten hem op. En hij werd in het koninkrijk bevestigd. En mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. En dan staat er in zijn vers 37. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog ik en verheerlijk ik de koning des hemels. Omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn. En hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. Nou, daar bedoelde hij zichzelf mee. Die Nebukadnezar die gooide die oude mens Nebukadnezar verre van zich. En dan staat er bij die aantekening 13, hij verheerlijkte de koning. Dan staat er in de kanttekening dat nochtans deze koning niet ganselijk tot de ware God bekeerd is geweest. Blijkt uit vers 8, waar hij Bel zijn God noemt. Kijk, dat is nou een misvatting van die kanttekeningen. Want in dat 8e vers, daar was Nebukadnezar nog niet vernederd. Maar in die vernedering heeft hij ook die acht God Bel verloren. Dat zal ik je echt vertellen, hoor. Dus die kanttekeningen die moeten kritisch gelezen worden. Want die kanttekeningen zijn niet geïnspireerd. Ik heb wel eens de indruk, ik waardeer de kanttekeningen wel. Maar als je ze gelijk stelt met het geïnspireerde woord van God. Dan bedrijf je pure afgoderij. Daar kan ik nou allemaal niet op ingaan. Maar omdat het in deze geschiedenis zo genoemd wordt. Moet ik u daarop wijzen. Die kanttekeningen nummer 13 bij vers 37. Van hoofdstuk 4. Dat is een ontzettende misteken. Want die Nebukadnezar is echt een God bekeerd geworden. Net als die Ninevieten, daar wordt ook heel goddeloos over gedacht. Dacht je dat de Heer Jezus voor niks zegt en de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel. Als ze zelf verloren zouden zijn, zouden ze dan opstaan in het oordeel om dit ongelovige geslacht te veroordelen? Dacht je dat? Kijk, dat is nou de dubbelhartigheid van het Refodom. Die zeggen ook van Naaman de Syriër dat hij niet werkelijk bekeerd geworden is. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Hij is wel echt bekeerd geworden. Ik heb er wel eens over gepreekt, maar wat heerst er toch een misvatting. Hè? Men denkt, net als die vorsten die tegen Daniel opstaan, dat zij het zijn. Die zelf in genoegzaamheid, die zelf... Dat eigen ik, dat gaat God vernietigen. Als hij werkelijk, en zoals het in het leven van Nebukadnezar, ik weet niet of Darius geeft ook wel God eer, maar of hij werkelijk die bekering, want hij werd niet vernederd zoals Nebukadnezar. En van nature leeft die hoogmoed van Nebukadnezar in ons aller hart geliefden. Want die Nebukadnezar moet je niet in de Bijbel zoeken, die moet je eigen hart zoeken. Als die daar staat op het dak, hè? Als die nou staat op het dak van je eigen bestaan, is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Dat geldt op alle gebied. Dat geldt maatschappelijk, kerkelijk. Zijn dit niet de kerken die weigeren? Is dit niet onze kerk? Is dit niet onze dominee? Is dit niet onze leer? Dat is precies diezelfde hoogmoed die Nebukadnezar beheerste voor zijn vernedering. Dat is precies hetzelfde, kwam uit diezelfde geest voort.
En je hoort het alom. Is dit niet onze refozuil? Waar dominee, die dominee uit Amersfoort, Visser, met CH, hij zegt, daar ga ik, nou met mijn woorden gezegd, hij zegt, daar ga ik mijn leven voor geven. Nou man, dat eindigt in de leeuwenkuil van Daniel, met je afgoderij. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd? Dat is precies dezelfde geest. Je hoort het op alle mogelijke fronten. Politieke partijen zijn volledig beheerst door deze hoogmoedige geest van Nebukadnezar. Ook de SGP en die afvallige SGP. Kijk, de wereldse partijen, de liberale partijen, die komen er nog voor uit wat ze leren. Maar de SGP die probeert met allerlei walletjes mee te eten. En zelfs dat, en dan beroepen ze zich nog Daniel. Ja, want Daniel stond ook in dat Babylonische Rijk. Dus wij moeten ook onze stem laten horen. Wij moeten ook dat willen ze misschien nog wel erkennen, dat de kabinet Rutte een Babylonisch kabinet is. Maar dan vergelijken ze zich met Daniel. En het is alles vals. Dan vergelijken ze zich met Nehemia en Ezra. En alles wordt uit zijn verband gerukt. Want Nehemia was stadhouder, werd als gouverneur gesteld over door die Babylonische koning. En Ezra die werd als dominee, als priester gestuurd. Afgezonden. Heel verschillend. En dan gaan ze zeg maar dat leger wat met Nehemia meeging, omdat hij een sterke arm nodig had, omdat hij governor was, was bij Ezra niet zo. Ezra die vroeg niet om een, die dorst dat niet te vragen. Nee, natuurlijk niet, want als priester was die geheel van God afhankelijk. Nehemia ook, maar Nehemia stond in een heel andere positie. Daniel ook stond in een heel andere positie als een predikant. Hij was governor. Maar hebt hij zo gehandeld zoals de SGP gehandeld heeft? Hink op twee gedachten, een dubbel besluit maken. Hebt hij gezegd toen hem verboden werd, doordat, ja, we lopen op de stof vooruit, maar heb Daniel gezegd van nou, vanwege dat gebod wat ingesteld is door die stadhouders, dat het afgunst, dat is allemaal afgunst, we komen er straks nog wel op terug. Hebt hij toen gezegd, dan ga ik maar in de basement bidden. Dan zien ze het niet. Nou, dat doet de SGP wel, want die zegt van, we maken zeg maar een dubbel besluit. He? In theorie verbieden we dat de vrouw het regeeraam toekomt, maar in de praktijk laten we toe, omdat de Hoge Raad zegt het. Nou, hier heeft de Hoge Raad besloten om een ieder die een andere god aanbidt, die zal in de leeuwenkuil geworpen worden. Daniel komt openbaar, want dat is eigenlijk het thema van de prediking, om goden meer gehoorzamer te zijn dan de mensen. Daniel was daarin getrouw en de SGP is afgevallen. Dat komt nooit meer goed. Nee. Ten eerste omdat politiek niet uit, democratische politiek niet uit God is. De meeste stemmen gelden. Kiezen tussen kwaden. De zonde met de zonde bestrijden, dat doet de SGP, de CU. Dat is de christelijke politiek. Daar stemmen alle refodominees op. Er is geen dominee meer te vertrouwen in onze dagen. Geloof ze niet als ze vrienden tot u preken en spreken. Geloof ze niet, het woord is niet gebonden. God kan een mens bekeren in de Roomse kerk, hij kan een mens bekeren in de PKN, hij kan een mens in alle kerken bekeren. Maar als je ogen open gaan, dat je Christus, en als Christus zich in je leven geopenbaard hebt als de almachtige God, die de goddeloze met God verzoent, dan kom je aan Gods zijde te staan en dan kan je die afvallige kerken niet meer dienen hoor. Dan ga je eigen vrij maken. En zo heeft Daniel geregeerd. Weet je wat de koning Darius van Daniel zegt? En dat wist hij. Uw God, die gij geduriglijk eert. Dat was bekend. Dat deed Daniel. Daniel bad niet alleen met open vensters naar Jeruzalem. Nee, dat was zijn regering. Daniel mocht als opperstadhouder, om het zomaar eens te zeggen. De koning wilde hem zelfs onderkoning maken. En over het gehele koninkrijk van Mede hoofd. Ja, onderkoning zoals Jozef onderkoning was in Egypte. Alleen de farao stond boven hem. Nou, eigenlijk had Daniel die positie al door, maar hij had een gelijkwaardig ambt met die drie andere vorsten. Hij stond alleen, koning Darius, achter Daniel, vorst nummer 1. Maar het was geen ander ambt als die drie andere vorsten, als die twee andere vorsten hadden. Die drie vorsten die vormden, zeg maar, het kabinet over die 120 stadhouders die koning Darius gesteld had over het koninkrijk van Mene. En Daniel, er staat van Daniel geschreven dat Daniel die vorsten overtrof en die stadhouders, daarom dat hij een voortreffelijke geest in hem was. En de koning dacht hem te stellen over het gehele koninkrijk. Ja, en dan begint de afgunst, hè? Dan begint de afgunst. Als de Heere, kijk, Daniel had zelf die plek niet uitgekozen. Hij was er door de goddelijke voorzienigheid, net als koningin Esther, was uitverkoren om koningin te zijn. Dat had koningin Esther niet door allerlei listige wegen, door allerlei listige propaganda, door allerlei listige verkiezingen. Zoals de SGP doet, hè, allerlei plakaten, hè, allerlei list en bedrog, indoctrinatie. Nee, nee. Kijk, dat is nou de godsdienst van vandaag. Ook de kerkelijke godsdiensten, laat ik zeggen, de kerkpolitiek, functioneert exact hetzelfde als de maatschappelijke politiek. Het is allemaal boerenbedrog. Daniel is aangesteld door de goddelijke voorzienigheid, want God neigt het hart van de koning als waterbeken. Daniel had er nog geen vinger in dat hij gesteld was over het koninkrijk van Mede, onder Darius. Koningin Esther had er nog geen vinger in gehad dat zij tot koningin verkoren was geworden. En als je dat nou eens naast legt, want wat heb het ons te zeggen? Daar gaat over, ik kan nu wel een mooi verhaal houden over hoe Daniel een voortreffelijke geest en hoe hij dat allemaal en Daniel en Daniel en Daniel en Daniel. Nee, de God zegt over Daniel, gij gewenste man. Dat zegt Daniel niet van zichzelf. Want Daniel lag in het stof van God te smeken om wijsheid, omdat hij zo'n dwaas was. Maar kijk, dat gaat altijd gepaard. Dat gaat altijd gepaard als Christus onze wijsheid is. Dan loop je als een verstandloze over deze aarde. David zegt, ik heb geen mensenverstand. Of de prediker zegt dat. Ik heb geen mensenverstand. Zo leert Gods volk zich kennen. Want als je met de wijsheid Christus bedeeld wordt, dan zoekt God geen aansluiting met het verstand wat je hebt, hoor. Dat moet je allemaal kwijt. Paulus zegt, ik heb mijn kennis, mijn geheiligde kennis, niet aan de voeten van Gamaliel geleerd. Dat heb ik allemaal verloren. Ik heb het alles geleerd door onze Heer Jezus Christus. Aan de voeten van Christus. Daar had Maria het geleerd. Wat ze kende. En waarin ze vervolgde te kennen. Ze hebben het allemaal van de wijsheid Gods. En al dat roemen, hè, op dat rationele. Kijk, want heel de godsdienst is rationeel geworden in onze dagen. Heel dat reformdom is rationeel geworden. Daar is geen geest meer in. Daar is geen geest meer in. Want de heidenen die hebben nog geest, laat ik zo zeggen. Versta je wat ik zeg? De heidenen die gaan afgoderij bedrijven. He, omdat ze niet de ware godskennis hebben, maar ze hebben wel een ingeschapen godskennis. Dat ze besef hebben dat er een God is. En ze maken een God van haar eigen inbeelding, omdat hun nooit het evangelie is gepreekt. Maar dat geldt exact hetzelfde voor het reformdom. En dan is het nog slechter gesteld als met de heidenen. Want de heidenen die hebben nog een sprekend geweten. Nou, ik kom binnen dat reformdom allemaal toegeschroeide gewetens tegen. Men laat zich niet meer gezeggen op grond van Gods woord. Maar dan is het oordeel vastbesloten en het oordeel is vastbesloten. Die steen van die leeuwenkuil gaat eraf. Om het zomaar eens te zeggen. De Heere komt met zijn verbondswraak. Het gaat hier over veel meer dan het koninkrijk van Mede, dat veel meer als over Daniel alleen. Het gaat hier over het koninkrijk van Christus. Het koninkrijk van Christus werd ook geopenbaard in dat Persische Rijk. En we zien het al door de godvrezende koningin Esther. We zien het al door het geloof van Sadrach, Mesach en Abednego. We zien het al ten tijde van Jozef, dat hij door de wijsheid Gods die dromen aan de farao mocht verklaren. We zien hetzelfde, die voortreffelijke geest van Christus die ook Daniel, die ook Daniel regeerde, dat hij de dromen mag verklaren van koning Nebukadnezar. Die voortreffelijke geest die ook, waarmee ook Stefanus bedeeld was, Stefanus die reden houdt tegenover het Sanhedrin. Dat is allemaal geschied door de geest onze Gods. En je kan het opluisteren of het door de geest des Heren geschiet. Of dat het rationeel geschiet. Dat onderscheid, dat geeft de Heren zijn kinderen te verstaan. Dan gaat het niet meer om wat de mens kan en allemaal gedaan heeft. Nee, dan gaat het wat God doet. En dat was nou ook de belijdenis na de bekering van koning Nebukadnezar. Hij heeft het alleen maar over God. Hij werpt zichzelf verre van zich. Die eigen gerechtigheid. Want God is een God der wraak. Hij had God als rechter leren kennen. En hij was vernederd tot de beesten, ja tot de hel toe. Dat is nog altijd het kenmerk van de waarachtige bekering. Kijk, als die oude mens de laatste adem niet uitblaast, dan ben je geen kind van God, dan ben je nog steeds onder de wet. Ben je nog steeds onder de wet. Daarin maakt de Heer geen onderscheid, want God handelt zonder aanzien des persoons. Dan kom je op dezelfde hoop te liggen als de vijanden van Christus. Als jij je niet bekeert. Kan een mens zich bekeren? Een mens moet zich bekeren, maar hij kan het niet, omdat hij het niet wil. Daarom zegt de profeet, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Heere, trek mij, zegt de bruid, zo zal ik u nalopen. Het is geheel Gods werk. Gods woord leert geen meewerkende genade. Als hij dat nou allemaal in onze dagen gadeslaat. Hè? Als hij ziet de getrouwheid van Daniel in het koninkrijk van Darius, de Medier. En als hij dat nou eens even, als hij dat nou eens even naast allerlei godsdienstige chameleonsbewegingen in onze dagen, Gereformeerde Bond, hoe heb de Gereformeerde Bond, we kunnen niet weg en we kunnen niet mee, het is allemaal één grote joke gebleken. En ze dansen nou om het gouden sodomitische kalf. Hè? Koning Asa, die had een grootmoeder, die had een verschrikkende, afgrijzelijke afgod gemaakt. Nou, binnen het Reformdom is dat al lang gekerstend. Baal Peor godsdienst. Ik heb het op de website gepubliceerd. Baal Peor godsdienst. Dan wordt samenwonen, wordt gezegd dat er bestaan integere vormen van samenwonen. Dat wordt door de gereformeerde bond, gereformeerd bordeel, wordt dat geleerd. Baal Peor godsdienst. Wordt helemaal gekerstend in onze dagen. Van tucht wordt er maar geen woord gerept. Alleen, nou ja, men wil nog wel vermanen. Nou ja, wat ze dan vermanen noemen. Maar de tucht is weg. En als de tucht weg is, is de Heilige Geest weg. Als de tucht weg is, dan is er ook geen liefde. Want liefde is aanvankelijk, of tucht is aanvankelijk liefde. Dus al die dominees die over die tucht heen stappen, die worden niet door de geest onze Gods gedreven. Als hij daaronder blijft verkeren, krijg je een hart als beton. Als jij je niet vrij maakt, zoals Gods woord dat vraagt, niet zoals hij zelf denkt hij dat doen moet, maar als, zoals Gods woord dat vraagt, in wat stad of wat kerk of wat huis gij zult komen en ze zullen uw woord niet ontvangen, schud het stof van uw voeten, hun tot een getuigenis. Dan moet je eruit vertrekken. Als dat niet gedaan wordt, geliefde, dan komt God ten gerichte. Dan zal God dat huis verwoesten en u erbij. De Heer laat niet met zich spotten. Hij neemt geen genoegen met halve maatregelen. Nee. Dus Gods volk moet dan maar goed aan de slag. Nee, kijk, dan ben je ook mis. Dan ben je ook mis. Daniel werd door de geest, hij had een voortreffelijke geest. U zegt, ja, dat was zeg maar een uitnemend verstand. Nou, dat hoorde er wel bij, maar dat betekent toch iets anders, hoor. Een voortreffelijke geest, ja, dat was zijn leven. Geest, ziel, dat is hetzelfde, dat is je leven. Zo ben je. En zo was Daniel door God herschapen. En als je door God herschapen bent, dan heb je diezelfde voortreffelijke geest als Daniel. Niet misschien in die mate, hè, want het is alles naar de mate des geloofs. Hè. Ik heb het u wel eens gepreekt. De heerlijkheid van de sterren is onderscheidelijk. En niet alle sterren geven evenveel, weerkaatsen evenveel licht van de zon. Niet al Gods kinderen weerkaatsen evenveel licht van de zon en de gerechtigheid. Maar ze weerkaatsen allemaal, hoor. Ze weerkaatsen allemaal. En dat is allemaal publiek, dat is allemaal zichtbaar. He? Daniel had een publieke standplaats in het rijk van Darius de Meder. En nogmaals, dat had hij niet zelf zich aangepraat. Dat was hij niet door listige handelingen toegekomen. Nee, dat alles. Dat was een goddelijke weg. Je moet altijd de koninklijke weg bewandelen, geliefde. Je eigen niet vergrijpen aan spitsvondigheden. Kijk, die hele politiek, dat is één leugen- en bedrogverhaal. En je hoort het kort het van der Staaij nog zeggen, ik geloof in de God van wonderen. Dat zijn de GVD's van de SGP. Ja, ik moet het zo zeggen, geliefde. Of je eigen eraan ergert, eigenlijk interesseert me dat helemaal niet meer. Ik heb Gods woord te preken. Dat zijn de vloeken van het refodom. Dat zijn de vloeken van de SGP. Want hij zegt er tegelijk achteraan, ja, maar je moet wel stemmen, want anders missen we onze kansen. Zie je, dat is een kansenpolitiek. Die houden geen rekening met God. Want als je uit God geboren bent en je gelooft in die God van wonderen, waarvan koning Nebukadnezar getuigt en waarvan Darius getuigt na dat wonder en na die bekering van koning Nebukadnezar, dan hou je geen rekening meer met kansen. Dan hou je geen rekening meer met zoveel zetels, zoals die van der Staaij vloekt als een ketter. En zoals die Menno de Bruyne vloekt. Dat zijn vloekers. Die vloeken net zo hard als Goliath. Maar de Heer hebt die slingerstenen gereed met die platte stenen die David uit de beek verkoos en in zijn herderstas leidde. Ik kom tot u in de naam des Heren, onze Gods, die gij van der Staaij, Dijkgraaf, de Bruyne, al die dominees, gelasterd heeft. En nog lasterd. En met die platte stenen was Daniel ook, die had hij ook tot beschikking. En wat waren het nou die platte stenen van Daniel, kinderen, zeg het eens. Ik zal het u voorlezen, wat die platte stenen waren van Daniel. Dat was zijn gebed. Toen nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was. Ik loop even vooruit op de stof. Maar dat nu Daniel verstond dat dit schrift getekend was, ging hij in zijn huis. En hij had nu in zijn opperzaal open vensters tegen Jeruzalem. En hij knielde 3 tijden des daags op zijn knieën. En hij bad en deed belijdenis voor zijn God. Ganselijk gelijk hij voor deze gedaan. Dat waren de platte stenen van Daniel. Die had hij in die goddelijke beek, in zijn herderstas gedaan, in zijn hart gedaan. Dat waren nou de drie stenen, de drie maal des daags bad hij tot God. Niet alleen nu die onder de ordinantie, nu dat gebod, die wet van Meder en Perzen. Wat was er gebeurd? Wat was er gebeurd? Daniel was de koning Darius als de voortreffelijkste vorst, eigenlijk was die eigenlijk als soort onderkoning, maar Daniel was van plan om hem die titel te geven. Zoals Jozef die titel als onderkoning van de farao gekregen had. Maar die 120 stadhouders en die andere twee vorsten, die andere twee ministers, die zagen dat koning Darius Daniel uitermate verhoogd had. En dan ontstaat er afgunst. dan ontstaat er nijdigheid. Ze waren nijdig omdat Darius goed was over Daniel. Daar waren ze nijdig om. Hè? Dat kunnen we ook zien in de gelijkenis van de arbeiders en de wijngaardenier. Hè? Dan krijgen al die wijngaardeniers, of ze nou een week in de wijngaard gewerkt hebben, of een dag in de wijngaard gewerkt hebben, of een kwartier in de wijngaard gewerkt hebben, of een jaar in de wijngaard gewerkt hebben. Ze krijgen allemaal één penning, allemaal hetzelfde loon. En dan worden die lang, degene die lang, die arbeiders die lang in die wijngaard gewerkt hebben, die worden met nijdigheid vervuld. Waarom? Ze zeggen, wij hebben met het zweet ons aangezicht. Hebben we ons werk gedaan? Zoveel lange dagen, weken, jaren. En deze die nog maar net in de wijngaardenier, in de wijngaard gesteld zijn en het gereedschap alleen hebben opgeruimd, krijgen hetzelfde geld. Toen zegt die wijngaardenier, mag ik niet doen met het mijne wat ik heb? Of zei, is uw hart boos omdat ik goed ben? Nou, hier heb je precies hetzelfde. En dat is altijd de case. Dat is altijd de case. In alle lagen van de samenleving worden de mensen met afgunst vervuld omdat God goed is. Omdat God goed is. Dat een natuurlijk mens verdraagt niet dat God goed is. Omdat hij zelf kwaad is. Een mens leeft in het kwade, van nature leven we in de zonde. En daar hebben we ons vermaak in. Nou, Daniel had zijn vermaak niet in het kwade. Want hij was als vorst aangesteld en hij regeerde zonder enige politieke corruptie aan de hand te houden. Hij regeerde zoals God hem gaf te regeren. Hij regeerde en hij eerde daarin elke dag God. Dat was ook de belijdenis van Darius. Maar kijk, Darius was met diezelfde geest der hoogmoed eigenlijk vervuld als Nebukadnezar voor zijn bekering. Want hij laat zich verleiden door die 120 stadhouders en door die andere twee vorsten om een wet aan te nemen, om een wet te ondertekenen dat niemand in 30 dagen staat er, niemand mocht in 30 dagen enig mens of God verzoeken om een gunst. Mocht niemand doen. En dat leggen ze aan de koning voor. Om zogenaamd de koning de eer te geven. Alle macht toe te kennen. Om die koning te eren. Met list en bedrog. Want ze zeiden niet. Nou koning. Die Daniel. Die gij zo hoog hebt staan. Die geeft u niet de eer. Want hij bidt 3 keer per dag tot zijn God. Nou, dat wist Darius wel, hoor, dat Daniel godvrezend was. Want dat kwam in zijn regering openbaar. Daniel bedreef geen democratische politiek. Meeste stemmen gelden. Nee, nee. Daniel regeerde in de gratie Gods. En hij heeft daarin Gods wet niet overtreden. Hij tolereerde geen homohuizen. En je moet het maar eens terugslaan, de reformatie onder koning Asa. Zo heeft Daniel exact hetzelfde geregeerd. Want hij deed niets tegen de wet zijns Gods. En hij bedreef geen politieke ongerechtigheid. En die vorsten konden ook geen enkel ding bij Daniel. Nou, ik zou je toch vertellen. Ze hadden toch wel een valse beschuldiging tegen Daniel kunnen inbrengen. Maar Daniel was zo oprecht en getrouw van geest dat ze dat niet eens aandorsten. Want koning Darius die zou dan gezegd hebben, wat gij nu zegt. Maar kijk, daar heb je het. Koning Darius kende Daniel als mens door en door. Anders had hij die plek niet gegeven. Anders had hij dat hoge ambt niet gegeven. Maar je zou zeggen, nou die 120 stadhouders plus die twee vorsten, die hadden dan toch nog wel een valse beschuldiging kunnen creëren. Valse getuigen. Maar ze zagen zelf wel. Ze waren eigenlijk, ja kijk, daar heb ik het nou. Als de geest van Christus overheerst, dan staat er ook van Stefanus en ze konden hem niet wederstaan. Ze hebben Christus vals beschuldigd, maar iedereen wist wel dat het een valse beschuldiging was. Ze wilden Christus veroordelen. Ze wilden hem ter dood brengen. Maar iedereen was ervan overtuigd dat die beschuldigingen vals waren. Nou, die vorsten en die stadhouders, die dorsten dat niet aan, want kijk, die Darius was in menselijk opzicht gezien, oprecht van geest. En ze wisten dat Daniel en iedereen, alle onderdanen, want dan zouden ze een revolutie hebben ontketend. Als ze een beschuldiging, een valse beschuldiging tegen die Daniel hadden ingebracht. Kijk, tegen Christus konden ze dat doen, want die was geen aartsvorst. Begrijp je? Het volk geloofde hem gaarne. Maar de farizeeërs die hebben een dermate stille revolutie onder het volk bewerkt. Dat ze toch, dat het volk. Kijk, daar heb je nou zeg maar de algemene vijandschap tegen Christus. Dat ze hem toch een kruis geslagen hebben. Was heel het volk daarmee eens? Nou, het was de goddelijke raad, laat ik het zo eens zeggen. Moest de Christus deze dingen niet lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Kijk, Daniel was als stadhouder over dat hele land gesteld, als hoofdstadhouder. En hij was erin zo oprecht van geest en zo bij het volk aangenaam, omdat hij niet sjoemelde met de wet. Daar was sprake van een rechtsstaat. Nou, die kennen wij nu niet meer. Zo'n rechtsstaat onder Daniel bestaat niet meer. Het is allemaal leugen en bedrog. De criminaliteit komt van bovenaf. Mensen worden bedrogen met valse politiek. Valse indoctrinatie, valse propaganda. Reformatorische propaganda danst daar volledig in mee. Een RD zal ook op de dag der dagen geopenbaard worden als een Bilderbergenkrant. Dat hoef je niet te onthouden, dat zal God openbaren. Maar dat gaat allemaal de leeuwenkuil in, mensen. Ik vat dat niet. Hoe je maar 1% van gedachten kan zijn dat je God om de tuin kan leiden. Met allerlei valse bewegingen. Ja, mensen van nature kennen je anders. Maar toch, die Darius, ik bedoel, het is zo ver in onze dagen dat de duivel die heeft zo'n overhand, want de wederhouder zal worden weggenomen en dan krijgt de duivel zodanig vat op onbekeerde mensen, dan komt er een demonische geest, de wereld verdemoniseert in het kwadraat. En als je dat niet in de gaten hebt, hoef je niet ver te kijken, moet je kort bij blijven. In je eigen huis, in je eigen kerk, of waar je je eigen ook bevindt, in je eigen land, de wereld verdemoniseert. En het wordt nauwelijks opgemerkt. Mensen zonder geest zijn dat. Zonder geest. En wat is dat? Ik heb dat in het begin van de prediking. Mensen zonder geest, daar kan je geen wezenlijk gesprek, om het maar eens eenvoudig te zeggen, mee hebben. Want die zijn zodanig geïndoctrineerd door ideologie, allerlei ideologie. Mensen zijn robots geworden. Zoutpilaar. Daar kan je niks meer mee. Daar kan je niks meer mee. Dan zeg ik niet dat God zo'n mens niet bekeren kan, maar als je overgegeven bent naar het goeddunken van je eigen hart, dat zijn we van nature allemaal, maar je moet toch Romeinen 1 daarin onderscheiden. Lees Romeinen 1, vooral die laatste hoofdstukken, vooral die laatste verzen. Als een mens onder de waarheid is grootgebracht en tegen beter weten in de waarheid in ongerechtigheid en onderhoud, dan kom je definitief in de klauwen van de duivel terecht. Dan vaart, kijk, er staat veel in Gods woord en de duivel die voer in hem. Nou, dat is in onze dagen geen uitzondering meer. Dat is in onze dagen geen uitzondering meer. En de duivel die doet het allemaal op een integere wijze, hè, want hij weet wel als hij als een briesende leeuw rondgaat, dat hij direct herkend wordt, ook door de wereld. Maar hij doet het op een hele integere manier, hè, zoals de Gereformeerde Bond publiceert, dat er integere vormen van samenwonen zijn. Het is puur hoererij, maar zo omschrijven ze het, integer. Ik denk, en dat is niet zeg maar een menselijke gedachte, maar dat het oordeel over Revoland vreselijker zal zijn als het oordeel over Sodom en Gomorra. Als God zegt tegen Jeremia, bid niet meer voor het volk, is het oordeel vast besloten. En waarom nog gepreekt? Omdat God het mij beveelt. Ik sta niet voor het aangezicht van mensen. Hoe mensen het gehoord willen hebben en gepreekt willen hebben. Paulus zegt, al zou ik een evangelie preken naar de mens, was ik geen dienstknecht van Christus. Ook als de profeten wisten dat geen mens zich zou bekeren, moesten ze desondanks doorgaan met preken. Ja. Net zolang tot de Heer gaf te preken. Nou, Paulus, die heeft tot zijn dood toe gepreekt. Hij zegt, de Heer heeft me open de deur gegeven, niemand kan die sluiten. De gemeente van Filippenzen, krachtige deur geopend. Niemand kon die sluiten. Dus God laat zijn getuigen preken tot aan de volleinding der wereld. Ook als er geen mens meer bekeerd wordt in een bepaalde streek of stad, land. Hè. De Heere die geeft Daniel die plaats in het koninkrijk. De Joden waren weggevoerd naar het Babylonische Rijk. Maar de Heer heeft daar zijn volk niet verlaten. We zien het aan de aanstelling van koningin Esther. We zien het aan Ezra en Nehemia. We zien het hier aan Daniel en zijn drie vrienden. Daniel had een voortreffelijke geest en dat was de geest, dat was een wedergeboren geest. Al Gods kinderen hebben een voortreffelijke geest naar de mate des geloofs. Die weten veel meer als een ander. Maar dan moet je wel daarin geoefend blijven. Want als je aanvankelijk bekeerd mag worden het eigendom van Christus, dan ben je tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dat geldt voor al Gods volk. Maar met name voor de beginnende kerk, we zien het in de gemeente van Galatië, ze werden zo makkelijk betoverd. Door vals ingeslopen broederen. Die hen de leer van de besnijdenis weer oplegden. Nou ja, dat is in onze dagen ook geen uitzondering. Je ziet het aan die dokter G.A. van de Brink. Het leek aanvankelijk, leek dat een hele waarheidlievende man. Maar daar ben ik goed mee in het zand gevallen met die man. Het is een puur 100% Arminiaan, een Pelagiaan. En die laat de stichting Hartkraai opdragen om met atheïsten in discussie te gaan. Wat op een fiasco is uitgelopen. Ze laten hem nou in discussie gaan met een baptistische dominee die de naam reformatorisch aangeplakt krijgt. Het is gewoon een menonist. En die Van de Brink die gaat finaal onderuit met zijn verbondsautomatisme. Nou, dit is de godsdienst van vandaag. De SGP kan schijnbaar dat leugenspelletje voortzetten. En er is geen enkele dominee die daar publiek op ageert. Niet één. Allemaal stiekem hier en daar voor de SGP bedanken. Maar niet in het publiek bekendmaken wat je aan het doen bent. Nou, zo is Daniel niet hoor. Daniel had een open venster naar Jeruzalem. Een open venster. Iedereen kon het zien. Was die daar in de fariseer? Nee, ganselijk niet. Ganselijk niet. De fariseers baden op de hoeken van de straten. Die hadden zogenaamd. Die waren al door dat open venster gestapt. En die deden het op straat. Nou, dat was bij Daniel niet zo. Die ging in zijn huis. Die besloot zich in zijn huis. Maar hij had wel een open venster. En daarin was hij te bespioneren. Wat ook geschiedde door die 120 stadhouders. Die kwamen met hopen naar hem toe. Dat betekent met gedruis, met veel lawaai. Met veel tamtam. Want de duivel die moet laten zien dat hij er is. Hè? En zo kwamen ze ook tot de koning. Om van hem dat gebod te eisen, te ondertekenen. Nou niet te eisen, ze deden het eerst heel vriendelijk. Ze deden het eerst net alsof ze die koning de eer wilden geven, alle macht wilden toekennen. En of ze hem bevestigden wilden in zijn koningschap. Maar het was leugen en bedrog, want toen ze tot de koning kwamen met hun eigenlijke oogmerk, toen kwam hun eigenlijke oogmerk openbaar, toen ze Daniel hadden betrapt, dat hij toch een open venster had naar Jeruzalem, om de God des hemels aan te roepen, drie keer des daags. Toen hebben ze Daniel verraden aan Darius. Dat was hun oogmerk. Dat zouden ze doen. Net als de fariseeën. Die zeiden, we zullen niet meer eten totdat die Paulus gedood is. We zullen niet meer eten en drinken totdat we die Paulus hebben vermoord. Nou zo, met diezelfde geest, met diezelfde Judasgeest, gingen die 120 stadhouders en die twee overige vorsten naar Darius toe. We hebben een man gevonden, die voortreffelijke Daniël, die toch het gebod des konings heeft overtreden. En het was niet maar zomaar een gebod. Dat was een wet van Meden en Perzen die niet herroepen mocht worden. Nou, daar heb je die wet van Meden en Perzen. Nou ja. Maar de wet onze Gods, die zal nooit herroepen worden. Daar zal de Heer nooit geen titel of joten van afdoen. Nooit. Als er staat, gij zult niet stelen, gij zult geen overspel plegen, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk misbruiken, dan wordt daar nooit ene titel of joten van herroepen. Er bestaat over de wet, over de goddelijke wet, er werden 10 geboden, een verschrikkelijke misvatting in onze dagen. Ja, mensen, wij kunnen die wet toch niet volmaakt doen, maar als je het maar probeert, zou de Heer daar mij genoegen nemen met al die probeersels? Zou de Heer genoegen nemen met dat half struikelen en dat half doen, om die te doen uit dankbaarheid? Zou de Heer genoegen nemen met die reformatorische poppenkast? Denk je dat? Nee, God handhaaft zijn wet altijd en overal tot in eeuwigheid. Gods wet is een eeuwigdurende wet. Maar hoe komt Gods volk daar dan goed vanaf? Oh, dus je weet niet hoe God de mens bekeert. Nou, God neemt geen oude mens aan. Nee, die moet sterven. Want die oude mens die blijft onder de wet. Die oude mens is de gevallen mens. Die oude mens is die hoerachtige mens. Die oude mens is die dief. Die oude mens is een godslasteraar. Die oude mens doet alles wat hij mag. Ondanks al zijn mooie reformatorische godsdienst. Die oude mens wordt nooit bekeerd. Daarom moet hij sterven. De Heer Jezus trouwt alleen maar een reine maagd. Maar nou is het wonder, geliefde, dat Christus van hoeren een reine maagd maakt. Door die waarachtige wedergeboorte in Christus. Dan is al het oude voorbij gegaan. Die oude mens is niet meer. Ziet, het is alles nieuw geworden. Over die oude mens, over die dood van die oude mens hoeft niet gerouwd te worden. Nee. Dat is de gelukkigste dag in je leven. Want het einde der wet is Christus. Dat is de nieuwe mens. Hè? Tot rechtvaardigheid. En die gelooft. Verandert je dan substantieel? Nee. Nee, nee. Je blijft vleeselijk verkocht onder de zonde. Hoe is dat toch een wonderlijke leer eigenlijk? Ja, het is met verstand niet te vatten. Het is met verstand, kan je het niet beslaan. Hè? Je kan het allemaal in zo'n Hindoestaanse kastenstelsel onderbrengen, zoals dokter P. de Vries van de HAK gedaan heeft. Nou, daarin komt duidelijk tot uiting dat God de wijsheid der natuurlijke wijze doet vergaan. Of je nou dokter in de theologie zogenaamd bent of niet, de Heer neemt er niks van aan. En het komt openbaar. Een mens openbaart zichzelf door zijn spraak. Uw spraak maakt u openbaar, dokter de Vries, met je kastenstelsel. Dan wil hij de zondagsheiliging, wil hij in een lagere kasten aanbrengen als het geloof in Christus, terwijl dat volledig behoort tot de leer van Christus. In de leer van Christus is niks ondergeschikt. Nee. Ook als er een, dat is met Gods kinderen ook zo. God komt nergens aan tekort, hoor. Want een klein sterretje weerkaatst ook zijn licht. Komt God niet aan tekort. Vroeger zeiden ze, een emmer is vol, een vingerhoed is ook vol. Het is alles, ze weerkaatsen alle de volheid van het licht van de zon en de gerechtigheid. Maar die wijsheid der wijzen doet God vergaan. En je ziet het letterlijk voor onze ogen gebeuren. Je ziet het letterlijk in vervulling gaan. Ze weten niet meer wat ze zeggen. Hun geleerdheid heeft hen tot razernij gebracht. Nou, het is complete razernij wat er in onze dagen gepubliceerd wordt. Maar zo was Daniël niet. Nee, die hoefde niks systematisch te publiceren waar enigszins verlegenheid over bestond of onkunde. Nee, hij regeerde bij de gratie Gods. Hij eerde zijn God publiekelijk, of het verstond, of het verstaan werd of niet. Daar vraagt het geloof niet naar. Daar vraagt Gods woord niet naar. Kijk, tegenwoordig doen ze net of dat God een God is van voor- en tegenstanders. Nou, dat heb de Heer me ook goed laten zien. Dat dat ene grote afgoderij is, zowel die voorstanders als die tegenstanders. Kijk, want God is geen God tegenover voor- en tegenstanders. Je bent een dwaze maagd of je bent een wijze maagd. Eén van tweeën. En dan leer je, als je een dwaze maagd, dan leer je wat God en Christus leert in zijn woord. Wat Gods woord leert. Niet omdat je ervoor of tegen bent. Is Gods volk daar niet voor? Nou kijk, daar heb je weer dat partijschap. God is geen partijgod. God heeft zich een volk geformeerd. Die zullen zijn lof vertellen. Dat zijn geen voorstanders. Die maar eens even zeggen van ja, God heeft gelijk. En die heeft ongelijk. Nou ja, dat is politiek. Hè? Dat is zeg maar stemmenkwekerij. Die, heel dat voor en tegen, die tegenstand godsdienst, dat is stemmenkwekerij. Een warme, dokter Peter Vries zegt, ben een warme voorstander van de kinderdoop. Nou, dat is compleet fariseïsme. God, u mag wel dankbaar zijn dat er nog dominees zijn die een warme voorstander zijn van de kinderdoop. Heb je het nou niet in de gaten, mensen, dat hier de leer van Christus wordt verkracht? Alsof God verlegen zit om al die voorstanders. Ik heb me een volk geformeerd, die zullen me lof vertellen, omdat ze van de Heere geleerd zijn. Wij leren de kinderdoop, omdat Gods woord dat leert. En dat is niet ondergeschikt hoor. Kinderdoop is niet ondergeschikt. De zondagsheiliging is niet ondergeschikt.
Nee.
Daniel gaf God in elk gebod de eer. Die zei niet van nou ja, als je een potlood steelt, dat is niet zo een vergrijp als dat je je medemens vermoordt.
Nee. Want Gods woord leert, hebt gij tegen één gebod gezondigd, staat geschuldigd van allen. Dus als je een potlood steelt, ben je tegelijkertijd een moordenaar. Ben je tegelijkertijd een overspeler. Ben je tegelijkertijd een vloeker.
Zo oordeelt de wet onze Gods. Dan bestaat er ook nog een godsdienst die zegt, die beweert, als je, ja, de zonde die je niet bedreven hebt, word je niet voor gestraft. Mensen, het lijkt wel Sesamstraat. Ja, echt waar hoor, daar spot ik mee, want dat is gewoon pure afgoderij. Dat leert Gods woord nergens. Tegen één gebod gezondig schuldig aan allen. En we staan schuldig aan allen. We zondigen tegen alle geboden. Als je de Sabbatdag als zevende dag wil onderhouden, ben je verplicht om heel de wet te doen. Nou, daar staat de oude mens is verplicht om heel de wet te doen. Want die staat onder het oordeel van de wet. Gods volk dan. Niet meer, die staan niet onder het oordeel van de wet, die staan onder het oordeel van het evangelie. Maar die wet moet vervuld worden in ons leven. Daar wordt veel te lichtvaardig over gedacht. Er wordt maar naar genade gegrepen, Christus in de mond. Maar zo was Daniel niet, die had een voortreffelijke geest. Dat is een wedergeboren geest. Die had een vernieuwde geest. Dat is die voortreffelijke geest. Dat is die geest uit Christus. Ik zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En dat mocht Daniel doorgeven. Zo mocht hij regeren. In die oprechtheid van Christus. In de wijsheid van Christus. In de rechtvaardigheid van Christus. In de heiligheid van Christus. Maar dat werd niet verdragen. Nee, maar dat is altijd al zo. Er is niks nieuws onder de zon. Als hij de waarheid... Als je God de eer gegeven, gaan de mensen je belasten. Dat hoort altijd bij elkaar. Wee als alle mensen goed van je spreken, want wat is er dan het geding, de Heere Gods? Van de Vlies heb in de kamer nooit God geëerd. Anders zou die niet zo beapplaudiseerd en toegejuicht zijn. He, er werd een website geopend waar je Van de Vlies kon feliciteren met die afgoderij. He, zoveel duizend dagen in de kamer. En toen schreef ik een condoleance, gecondoleerd. Dat je van alle mensen, wees alle mensen wel. En het werd dezelfde dag nog verwijderd. Zie je dus dat reformdom is zo corrupt als de duivel zelf. Men wil mensen vereren. Men wil afgoderij bedrijven. Men wil om dat gouden kalf blijven dansen. Nou, ik misgun je geen ingebeelde zegen, maar ik heb toch te preken. Ik sta voor het aangezicht des Heer. Ik heb je toch te preken. En er zal niemand op de dag des oordeels kunnen zeggen, ik heb het niet geweten. Maar weet je hoe het in onze dag is? Men is overtuigd tegen. Huh? Toen de profeten hebben gepreekt, zei het volk, wij zullen toch niet horen. Wij zullen naar de stem des Heren niet horen. Ze zijn, oh, en dat is met name in onze dagen, ze zijn overtuigd tegen. Overtuigd tegen de waarheid Gods. En daarom heeft de Heren gezonden. Hen gezonde kracht de dwaling In onze dagen wordt de waarheid als leugen geëtiketteerd en de leugen als waarheid geloofd. In de kerk, zelfs soms door Gods volk. En dat is het oordeel in het oordeel, geliefde, want als Gods volk niet meer in de bressen staat, als Gods volk zich niet meer vrijmaakt zoals God het van ons vraagt, heb Daniel gezegd van nou ja, dan zoek ik nog wel een basementkamertje op, want ik wil tot mijn God blijven, tot God, maar dan doe ik het niet met publiek. Heeft hij dat gezegd? Of heeft hij gezegd van nou ja, goed, ik zal dat gebod gehoorzaam zijn, net zoals de SGP dat gebod van de Hoge Raad gehoorzaam, zogenaamd gehoorzaam is geweest, want eerst hebben ze naar het Eurohof zijn ze gerend, en toen ze daar bakzeil haalden, toen zeiden ze ineens, ja, maar wat de Hoge Raad gezegd heeft, dat is rechtsgeldig, zei Van Leeuwen die huichelaar. He? Heeft Daniel dat gezegd? Nou, dat gebod, dat, die wet van Meder en Perzen, dat is rechtsgeldig, dus zal ik mijn eigen daar naartoe, zal ik mijn eigen voegen, ik maak een dubbel besluit, ik ga het in mijn basement bidden, zodat niemand het meer ziet, maar publiek zal ik toch gehoorzamen en dan zal ik net doen of dat ik een atheïst ben. Dan zal ik mijn God niet meer publiek aanroepen, dan zal ik regeren overeenkomstig dat gebod, dan zal ik dat ook gaan leren. Niemand mag de God des hemels en der aarde meer aanroepen in het publiek, want we moeten dat gebod van Meder en Perzen gehoorzaam zijn. Want dat is rechtsgeldig. Heeft Daniel dat zo gepreekt? Heeft hij dat geproclameerd? Nee, hij is doorgegaan om God meer gehoorzaam te zijn dan de mensen. En we zullen deze avond zien, gemeente, wat daar het uitsluitsel van is, niet alleen in de verlossing van Daniel, maar wat die belijdenis die Daniel in die leeuwenkuil tot koning Darius zegt. Dat is zo godenverheerlijkend. Maar daar komen we vanmorgen nog niet aan toe. Nee. Daniel buigt niet. Daniel had de geest van Mordechai. En dat is ook de geest van Christus. Er stond pas nog een stuk in het RD over een vrouw. En die was dokter en die was afgestudeerd of weet ik het, die had een hele scriptie geschreven over John Knox. Ze zegt, kijk, dat moet ik zeggen, dat moet ik zeggen, dat is zo opmerkelijk. Ze zegt, ja die John Knox, ja zus en zo. Kijk, het RD heeft al die berichten afgesloten natuurlijk. Hè, want kijk, ze willen natuurlijk niet dat al die schande, want die schande die werd natuurlijk gewoon puur hè, ontmaskerd. En het wordt nog ontmaskerd, want of je dat artikel nou verbergt of niet verbergt. God openbaart al de gedachten van het mensenhart. Dus ook van het RD, of je dat nou verbergt of niet, God maakt het toch openbaar. Dat kan je toch niet ontlopen. Dat is gewoon commercieel bedrog. Goed. Die vrouw, die dokter, die afgestudeerd of een scriptie heeft geschreven over John Knox, die zegt dit opmerkelijke van John Knox. Ze zegt, ik kan niet wennen aan die onbuigzaamheid van John Knox. Nou, dat is nog, dat, ik denk mens, je bent nog eerlijk. Je bent nog eerlijk. Hè? Want het hele refodom plus al die dominees, wie je ook maar daarvoor probeert in te vullen, al die dominees hebben de geest van John Knox niet. Nou, als je de geest van John Knox niet hebt, als je de geest van Mordechai niet hebt, als je de geest van Daniel niet hebt, dan heb je de geest van Christus niet. En die de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die komt Christus niet toe. Ben je geen kind van God? Want als je de geest van Daniel hebt, als je de geest van Mordechai hebt, als je de geest van John Knox hebt en van al Gods Bijbelheiligen, van al Gods getuigen, tot op de dag van vandaag, dan ben je God meer gehoorzaam dan de mensen. Dan komt dat ook openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. God zegt, ik heb mij een volk geformeerd. Die zullen me lof. Wat is dat, die lof? Dat is zijn rechten en deugden. Daar ga je niet mee sjoemelen. Kan niet. Daar ga je niet half vrij maken. Dan zeg je van, nou ja jongens, hè? Doe een beetje rustig aan. Als de kerken manipuleren met Gods recht. Hè? Als de secularisatie maar gekestend wordt, zoals de griffen met de bond. Ja, het kan niet anders. Want als je een kerk van de duivel dient, dan ga je duivelse leringen leren. Dat staat ermee gelijk. Dat kan niet anders. En dat geldt voor elke kerk. Want als je in de HHK staat, dan ben je ook lid van een homokerk. Dat duldt Gods glorie niet hoor. Als jij je daar niet compleet van vrijmaakt, van die godslasteringen van Vlastuin, en noem maar op, want het is niet alleen van Vlastuin. Als er geleerd mag worden, zonder gecensureerd, dat Christus eventueel een vrouw had kunnen zijn, of, zoals dokter Van Oort leert, dat Christus eventueel met een gevallen vrouw getrouwd had kunnen zijn, als zulke dingen geleerd worden, dan zal het Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. Als je een echt kind van God bent, dan maak je je eigen vrij zoals God dat gebiedt. Dan is dat niet meer een wettisch moeten. Nee, nee. Dan is dat een heilig moeten. Dan is dat een heilig mogen. De apostelen waren verblijd dat zij mochten lijden in de naam van Christus, omdat ze God meer gehoorzamer zijn, waren dan de mensen. Die hadden ook die geest van Mordechai. Die hadden ook, die apostelen hadden de geest van Daniel. Die hadden de geest van Christus. Onbuigzaam jegens publieke manipulatie. Mordechai stond in de poort van de koning. Hij buigde niet voor die hoogmoedige Haman. Hij boog niet. Iedereen moest knielen als Haman het paleis uitkwam of inging. En er bleef één man staan. Christus. Ik ben van Christus en Christus ben ik. Dat zei Mordechai. Dat is de belijdenis van al Gods getuigen. Ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Paulus zegt precies hetzelfde. Wij buigen nooit. Nee, die hebben voor God gebogen. Omdat Christus zich ter helle nedergebogen heeft voor zulke monster als ik ben. Voor zulke monsters als Mordechai inleefde wat hij was. Voor zulk nietig stof en as als Daniel inleefde wat hij was. Maar ja, Daniel, de dood is eraan verbonden aan die ongehoorzaamheid als hij het gebod des konings overtreedt. Nou, dat wist Daniel ook wel. Heeft Daniel gezegd zoals de SGP gezegd heeft? Ja, maar als we dat gebod van die Hoge Raad niet gehoorzamen, dan hebben we geen stem meer. En onze stem kan niet gemist worden. Nou, Daniel zei precies het andersom. Hij zegt, mijn stem kan gerust gemist worden hoor, want God blijft God. Als ik in die leeuwenkuil gegooid word en ik word door die leeuwen vermorzeld, mijn stem doet er helemaal niet ter zake. God heeft mij geplaatst daar. En als de Heer me daarop wegneemt, God blijft God en zijn woord blijft zijn woord. Kijk, zie je dat heel die SGP, heel die christelijke politiek, 100% afgoderij. Er is niks van God bij. Het zijn allemaal huichelaars. Die daar in de top staan en als je er lid van bent, dan ben je ook een huichelaar. En als je die preken van die SGP-dominees publiceert, dan ben je ook een huichelaar. Want dan sta je aan de kant van de duivel. En zij bogen niet. Daniel boog niet voor de wet van Mede en Persen. En geliefde, we zullen er eerst van zingen. Oh, het is al tijd. Het is al tijd, gemeente. We zijn al over tijd. Dan zullen we nog één versie zingen. Maar dan zullen we eerst eindigen met gebed. Ik wist niet dat de tijd zo voortgesneld had. Neem me niet kwalijk, man. En Daniel wist ook van geen tijd. Want toen hij God zocht voor die open vensters naar Jeruzalem, dan is er ook geen tijd. Als je echt bidden mag bij God vandaan, als de Heilige Geest in je bidt, want dat was bij Daniel het geval, dan kijk niet laat, hè, want die Heilige Geest bidt met onuitsprekelijke zuchtingen. Hè. En ze hebben een open toegang naar het Jeruzalem dat boven is. Het welk is onze allermoeder. Dat is de wezenkerk van Christus. Daniel stond geheel alleen in dat Babylonische Rijk. Die drie vrienden, ja, ik moet ermee ophouden, maar die drie vrienden van Daniel, die waren gesteld over het ministerie van Landbouw en Visserij en Waterstaat. Dus Daniel heeft ze waarschijnlijk, ja, die stonden niet in de nabij. Daniel had natuurlijk een veel hogere plaats. Stond geheel alleen. Maar weet je wat Daniel had geleerd? Eén man, maar God is de meerderheid. Dat wordt in onze dagen verkracht, verloochend, weggeworpen, belasterd, vervloekt. Zo ver is het weg, door al die vrome dominees in onze dagen. Ga je erboven staan, ga eronder staan. Maar dit woord van God, als dat niet meer gepreekt mag worden, mensen, dan zal je dat in de eeuwigheid, in de eeuwige rampzaligheid bewenen. En er zal nooit geen einde meer aan komen. Als je de bestraffende man in de poort gaat haten, dan zal God je haten met een eeuwige haat. Als je al die teksten in Gods woord gaat isoleren, zoals gij zult die oordelen, en je past dat toe op de bestraffende man, dan zal God u veroordelen tot in de eeuwigheid. Want dan bedrijf je, weet je wat het is? Dat is verraad jegens Gods woord, als hij met het woord, want de duivel doet niet anders. De duivel die bestrijdt Gods kinderen niet anders dan met het woord. De duivel is de beste theoloog, op Christus na. Hij neemt teksten uit Gods woord en daar, als je maar enigszins kennis hebt van het riool van Revoforum, waar al die vrome dominees aan meedoen. Als je daar enige kennis aan hebt, Gods woord wordt doorlopend verkracht. Weet je wat het is, verkrachten? Dat is fysieke moord. Dat is verraad aan Gods woord. Het woord van God wordt doorlopend verraden door al die Revoforum dominees. Het zijn Judassen. Tegenovergestelde van Daniel. Want die had geen Revoforum nodig. Die had geen Revo-platform nodig. Die had geen meerderheid van stemmen nodig. Die had geen zetels nodig. Nee. Hij had God nodig. Hij bad 3 keer per dag door de geest onze Gods. Ja. Hij liet zich niet binden door menselijke wetten.
Nee.
Wij buigen nooit. Ja, dat zei Daniel niet van zichzelf. Maar dat zei de geest van Christus in Daniel. Gij zult niet buigen. Gij zult het niet meer doen. Dan wordt de wet een belofte. In Christus hoor, niet buiten Christus. Gij zult niet. Nee, dat gold voor Daniel niet meer. Gij zult niet. Voel je het verschil? Gij zult niet buigen. Omdat ik uw meester ben. En één is uw meester. Dat is Christus. En Daniel was leerling van Christus aan het hof van koning Darius. En geliefde kinderen, we zullen vanavond zien hoe het met Daniel afloopt. Nee, niet in de eerste plaats. Hoe het de Heere vergaat. Dat is de zorg van Gods kinderen, van Gods ware kinderen. Niet hoe het hun vergaat, maar hoe de Heere het vergaat. Hoe het woord door deze wereld gedragen wordt. Hoe Gods eer verhoogd en verheerlijkt wordt. Daniel zegt, als ik in die leeuwenkuil omkomt, dan wordt God grotelijks verheerlijkt. Maar God is machtig, net als Abraham. God is machtig om mijn zoon Isaac, als ik die offert, uit de dood weder te geven. Want Gods belofte blijft staan. Man. Gods belofte blijft staan. Ik leef en gij zult leven. Voor u, kindersheren, is de dood gedood, het graf begraven. Christus, in hem zijn we meer dan overwinnaar. Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Een leeuwenkuil? Nee. Vervolging? Honger? Zwaar? In dat alles zijn we meer dan overwinnaar. En zo heeft Daniel zijn God geëerd. En zo is Gods lof vergroot geworden. En zijn koninkrijk wordt daar ook door uitgebreid. Jazeker. Staat hij niet bij vermeld. Maar dat is daar ook altijd mee verbonden. Als God geëerd en verheerlijkt wordt in de vernietiging van Gods vijanden, dan wordt ook Gods koninkrijk uitgebreid. Want de uren komt en is nu. Dat de doden zullen horen. De stem van de Zoon van God. Er kunnen leeuwen nog lammeren worden. Jazeker. Omdat Christus de leeuw van Juda stam. Lam, het lam van God is die al de zonden van zijn volk hebt weggedragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Zij dan dat lam niet eren? Zij dan nog hink op 2 gedachten? Dat kan niet meer bestaan en dat kan de liefde niet verdragen. Dat zal Gods glorie niet dulden. En de Heere gaat, als de Heere zich gaat vereerlijken, als je nou werkelijk in de schuld mag komen, zoals Daniel in de schuld mocht komen met de zonde van land en volk, Ga je dan in de basement zitten? Nee. Dan ga je vensters openen naar het Jeruzalem dat boven is. Dat is waarachtig waar. Dat is waarachtig waar. Dat kan niemand u verhinderen, want niemand kan die sluiten. Amen. Lieve heren. En Daniel had ook in de leeuwenkuil open vensters naar Jeruzalem. Want gij zegt, die zullen nooit kunnen gesloten worden. Omdat ik ze geopend heb. En wat gij opent, sluit niemand.
Maar als gij de leeuwkuil sluit boven de hoofden van uw vijanden, dan blijft die gesloten voor eeuwig. Lieve heren, mochten we uw naam in Christus groot maken en verheerlijken, omdat gij het zo eeuwig waard zijt. En mocht gij ons op deze avond die geest van Christus schenken, die in alle waarheid leidt, die in alle wijsheid leidt, die alle verborgenheden openbaart. En zou ik iets voor Abraham verbergen wat ik doe, en dat geldt ook voor zijn zaad, verheerlijk uw naam en kracht. Zegen uw woord tot aan de verste grenzen. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 37. Het tiende vers. Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden. Geen hongersnood doet hen verlegen staan. Gods goedheid zal hen voeden en verblijden. Maar zere toren de boze nederslaan. En wat er verder volgt in dat tiende zangvers van Psalm 37. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.